Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon, die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanmorgen hebben we het avondmaal gevierd. We hebben geluisterd naar het woord van de Heere God. Het woord dat de volheid van God in de Heere Jezus wilde wonen. Omdat hij in de Heere Jezus aan ons wilde laten zien dat hij zich met ons wil verzoenen. Hij is van een vijand een vriend geworden. De toren is gestild. Maar hij wil ook ons van vijanden vrienden maken. En dat doet hij door ons te tonen wie de Heere Jezus is. Vergoten bloed en gebroken brood wijzen heen naar de Heere Jezus, die op die manier vrede bewerkstelligt. En dat vrede bewerkstelligen, dat heeft alles te maken met het werk van een vredesgezant. Iemand die komt om te zeggen, leg toch de wapens neer, want waarom zouden we nog langer doorvechten? En zo kwam de Heere God naar ons toe en legde het heel dicht bij ons hart. Leg nou de wapens neer, want ik ben verzoend. Dat is het grote wonder. Wij hoeven niks mee te nemen naar de Heere God, niks mee te nemen naar het avondmaal. Aan zijn kant is alles goed. En wij worden opgeroepen om ons verzet te staken, om niet langer een vijand te zijn, maar een vriend. En dat kan en dat mag, als we zien op de Heere Jezus. Hij is degene die de vrede bewerkstelligt. De God die hemel en aarde heeft geschapen, is mens geworden. En heeft zijn leven, heeft zijn bloed gegeven. En wie ziet op dat bloed, die wordt heel klein. En gaat deze grote God eren en danken. En zo willen we de viering van het avondmaal voortzetten. We zingen met elkaar Psalm 147, zoals we dat ook vanmorgen bij de avondmaalstafels hebben gedaan. En nu dan vers 10. En als we dat gezongen hebben, dan bent u zonder verdere nodiging, want die is vanmorgen geweest, van harte welkom aan de tafel van de Heer. Als u niet langer een vijand wilt zijn, maar ingewonnen bent door zijn liefde en een vriend van hem genoemd wilt worden. Psalm 147, vers 10 gaan we eerst zingen. Er is nog plaats. Als u niet meer zonder de Heer Jezus kunt, dan nodigt Hij u of jou aan zijn tafel. En bent u welkom. Als er niemand meer is, dan is dit voor vandaag de laatste avondmaalstafel. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Here, Jezus Christus, verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die we dankzeggend zegen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drink allen eruit, gedenk, geloof dat het bloed van onze Here, Jezus Christus, vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Vanmorgen hebben we aan deze tafel Jesaja 55 gelezen. Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. En vanmiddag wil ik het laatste stukje van dat hoofdstuk lezen, vanaf vers 10. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt, en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. De Heere God geeft zijn woord. Hij wil onze God zijn. Hij wil met ons een verbond sluiten, zodat wij samen met hem leven. En nou belooft hij in dit stukje, als ik mijn woord geef, dan doet het zijn werk. Het is, als je dat beeld volgt, het is niet zoals wij dat vaak doen. Als wij iets willen, dan zoeken we het op. We klikken een paar keer en dan 1 of 2 dagen later, dan hebben we het. En zo willen we het ook graag bij het geloof. Soms ook aan het avondmaal. Maar dat stukje brood wat we eten, dat gaat zijn weg door ons lichaam. En wat merk je daar nou eigenlijk van? Maar als je geen brood zou eten en niet zou drinken, dan zou je het wel merken. En dat woord van de Heere God, dat is als de regen en de sneeuw, die komen neer op de aarde. En de aarde wordt nat. En dan gaat het zaad wat daar in de aarde ligt, gaat groeien. En dat zaad geeft aan de zaaier een brood aan de eten. Dat is natuurlijk een heel proces, dat duurt een heel seizoen. En zo is het ook bij ons. De Heere God geeft ons zijn woord. Hij belooft, het doet zijn werk. Maar we hebben dat niet in onze vingers. Het gaat soms heel slow, heel langzaam. Maar het brood dat we eten, dat voedt ons en dat brengt ons bij de Heere Jezus. Dat is de belofte van de Heere God. We hebben zijn woord gehoord. Hij wil onze God zijn. En dan zal dat woord en dat sacrament dat we daarbij krijgen, zijn werk doen. Laten we daaraan vasthouden. Maar laten we dan ook niet raar opkijken als het wel eens tegen zit. Als we helemaal niet zoveel merken van de Heere God. Dat woord, dat is net zoals de regen. Je moet een seizoen wachten voor je kunt eten. Zo is het soms ook in ons leven. De Heere gaat zijn gang. Maar op zijn tempo. En Gods molens malen soms heel langzaam. Maar een molen die langzaam draait, die draait wel heel zeker. En zo is het met Gods woord in ons leven. Hij belooft, het is vast en zeker, zo zeker als je hebt gegeten, zo zeker als je hebt gedronken. Ik ben je God. Ik ga met jou. Ik ga met u. Ik ga met mijn gemeente, mijn weg. En het komt goed. Als we dat horen, dan gaan we belijden. Belijden dat we een God hebben, een drie-enige God die ons zo ontzettend veel belooft, dat we niks anders kunnen dan dat elke keer maar weer samen met de kerk van over heel de wereld en de kerk van alle tijden op een rij zetten. En daarom doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en in aansluiting daarop zingen we Psalm 57 vers 5. 57 vers 5. Na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken samen met mij in zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart: loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon gegeven hebt tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan al deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon, Jezus Christus, voor ons het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere, Jezus Christus, en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Heere God, wij danken u voor deze zondag. In drie diensten mocht het avondmaal worden bediend en gevierd. En u kent een ieder die aan was. U kent hen die voor het eerst aan waren. U kent hen die al zoveel jaren uw avondmaal vieren. En wij bidden u voor elkaar. Heere, zegen de gedachtenis van onze Heere, Jezus Christus. En als we nu uw woord weer gaan openen en uw stem willen horen, dan bidden we u opnieuw om uw Heilige Geest. Geef aan een ieder van ons wat hij of zij nodig heeft. Wees met hen die niet aankonden, die niet aan wilden. Heere, open voor ons allen uw woord en word ons te sterk. Wat u de duivel schelde deze middag, dat we geen last hebben van de warmte, geef uw dienaar woorden in de mond om uw woord te spreken. En komt u zelf over, Heere. Niet om iets in ons, maar toon ons uw liefde. Toon ons de zoon van uw liefde. En maak ons zalig. En geef dat wij dagelijks mogen groeien in het ware geloof. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Laten we het woord van de Heere gaan lezen, gemeente. De schriftlezing is opnieuw Colossenzen 1, 1 tot 23. Colossenzen 1, vers 1 tot 23, lezen we. Het woord van God voor deze middag. Paulus, door de wil van God en apostel van Jezus Christus en Timotheus de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat we gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor al de heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemel, Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dat is naar u toegekomen zoals ook ik, zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht zoals ook onder u vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouw dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan samen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemel zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover het evangelie voor deze middag. U mag nu de Heere gaan dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. Tweede collecte voor de wijkgemeente ICF. Derde collecte voor de diaconie, voor maaltijden van kwetsbare schoolkinderen in Jeruzalem. En de opbrengst van de offerschalen is bestemd voor het project Salem, het werk dat Esther West hoopt te gaan doen. Eerste collecte dus voor de kerk, tweede voor de ICF, derde voor maaltijden voor kwetsbare schoolkinderen in Jeruzalem. En dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 1 uit Weerklank, vers 1 en vers 2. Psalm 1, vers 1 en 2. Na de verkondiging gemeente zingen we Psalm 17, vers 2, 3 en 7 uit Weerklank. 17, 2, 3 en 7 na de preek. Gemeente des Heren, ik heb u iets moois te vertellen. Er zijn weinig dingen zo leuk als kijken naar kinderen. Ja, of ze moeten ruzie maken en jij bent de vader of moeder die het moet oplossen, dan kan je ze achter het behang klakken. Maar anders. Ik bedoel, als de kinderen naar de oppas gaan of ze moeten naar de wc of zo, dan ben ik hier op de kansel alle aandacht kwijt. Dan is uw aandacht hier. En ik heb het gevoel dat ze die aandacht veel langer vast kunnen houden dan dat ik dat kan. Het is natuurlijk geweldig om te kijken naar kinderen die spelen in de speeltuin of op het strand. Of naar je zoon die aan het basketballen is of wat dan ook. Toch? En weet u wat de Heere God zegt? Hij zegt, ik vind het mooi om naar u en naar jou te kijken, terwijl je je leven leeft. Terwijl je je leven speelt voor mijn aangezicht. Dat is waar het vanavond over gaat. Kijkt u maar mee. Het is een hele lange zin, dus die moeten we even opknippen. Maar het begint bij vers 21. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood. Waarom? Waarom is alles gebeurd? Waarom zijn we aan het avondmaal? Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Dat vindt God leuk. Om het zomaar even te zeggen. Hij wil u, jou en mij voor zijn aangezicht neerzetten. Zodat wij zouden leven. En hij kan genieten van ons. En wij kunnen genieten van het leven voor zijn aangezicht. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Nou gemeentes, zullen we die zin maar gewoon doorlopen, die ene hele grote zin, om dan, en bedenk dan dat om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen, God wil dat wij, als we bij de avondmaalstafel vandaan komen, ons leven leven voor zijn aangezicht. Hij vindt het fijn om naar u te kijken. Dat we dat vasthouden. Wat is dat? Hoe komen we daar? En hoe houden we dat vast? Vers 21. Er zit een breuk, hè? Het onderwerp wisselt. Het ging de hele tijd over de Heer Jezus. Door hem zijn alle dingen geschapen. Hij is het hoofd van het lichaam. Het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. En dan, hij heeft u, die voorheen vervreemd was, enzovoort. Om u heilig en smetteloos, als u tenminste. Dus degene over wie het gaat, verandert ineens. Wat is er nou gebeurd? Nou, Paulus had het in vers 13 en 14 over de Heer Jezus gehad. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. En toen hij het ging hebben over de Heer Jezus, kon hij zich niet meer inhouden en is hij gaan zingen. Ja, want vers 15 tot en met vers 20 zijn, ja, het is niet een hymne, maar het is wel iets poëtisch. Een lied over de Heer Jezus. Nou, daar hebben we vorige week en vanmorgen over nagedacht. En nu heeft hij dat lied over de Heer Jezus afgerond en dan richt hij zich op de gemeente van Colosse, die hij dus niet kent, was hij nog nooit geweest. En gaat hij het over hen hebben. De Heer Jezus, in wie, door wie en voor wie heel het universum, heel de kosmos is geschapen. In hem heeft God willen wonen. De volheid heeft in hem zijn intrek genomen. En hij is mens geworden. Omdat God door hem heel het universum, heel de kosmos met zichzelf wil verzoenen. Hij is gekomen als de vredesgezant met zijn eigen bloed en heeft gezegd, het is vrede, leg je wapens neer. Dat is hij. En nu jullie, gemeente van Colosse, gemeente van Utrecht-West. Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind tegen die machtige, die heilige, die genadige God, die zijn zoon gegeven heeft. Jullie stonden onverschillig tegenover hem, jullie stonden zelfs vijandig tegenover hem. Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. Gods toren is gestild en jullie hebben de wapens neergelegd. En zo is het vrede geworden. En hij heeft dat gedaan. En dat is een onderstreping in het lichaam van zijn vlees, door de dood. Wij mogen bij God horen. Wonder van genade. En dat is altijd weer door het lichaam van de Heer Jezus. Paulus die schrijft hier, en we hebben daar al, als je dat stukje hoort, en we hebben het nou al drie keer achter elkaar gehoord, dan proef je allemaal van die grote woorden, tronen, machten, grote kosmische woorden. Die situatie van die Colossenzen, waarschijnlijk hoor, we waren er natuurlijk niet bij, maar lijkt erop dat daar in die stad veel filosofie was. Mensen die hun kracht zochten in het spirituele, in de zen, zou ik maar zeggen. Dat, niet, natuurlijk niet letterlijk, maar, zeg maar wat je in onze tijd zou zeggen, de mindfulness, even loskomen van de aarde. En dat Paulus zegt, jullie geluk ligt juist niet in het loskomen van de aarde, maar ligt daarin dat de God van hemel en aarde helemaal mens geworden is. En zich als mens vernederd heeft tot die gruwelijke en die afschuwelijke dood van het kruis. Als wij van het avondmaal afkomen, dan ligt onze zaligheid, ons geluk dus niet in ervaringen die wij hebben. Die zijn er natuurlijk ook, dat is ook geweldig. Maar dat is niet waarmee wij naar buiten komen als we van de avondmaal afkomen. Maar wij zijn door dat avondmaal gebracht bij het mysterie van God die ons zo lief heeft dat hij mens geworden is. Wij zijn met onze neus op de feiten van een dood lichaam geduwd. Gebroken brood en vergoten wijn. Onze zaligheid ligt in Jezus. Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. Niet door je een beter mens te maken, niet door je allerlei spirituele ervaringen te bieden, maar door zijn zoon te geven. En die zoon die heeft de schande van het kruis gedragen. Die mens, Jezus, 2000 jaar geleden, in hem zijn hemel en aarde weer bij elkaar gekomen. En ons roemen, onze zaligheid, die Psalm 103 en dat Romeinen 5, we hebben er met de bezinningsuur over gehad. Dat richt zich dus niet ook op ons, maar nu is mijn hart bereid. Ik wil zingen van u, van mijn heiland. Dus, van het avondmaal komen, dat is niet op jezelf gericht raken, maar dat is verwonderd staren op de Heer Jezus. In het lichaam van zijn vlees door de dood. Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Die verzoening, waar het dus vanmorgen over ging, dat je van een vijand een vriend wordt, dat is dus niet één moment. Dat is dus niet dat God naar ons toe komt, vanmorgen bij ons in de bank kwam of ons uit onze bank trok. En dat we nu weten, nu is het oké, nu is het goed. Ik ben rechtvaardig voor God. Verzoening is dus niet een moment, een ontmoeting, waarna die beide partijen, die twee vijanden die dan vrienden zijn. Nou zijn we vrienden en nou gaan we weer allebei naar ons eigen land. En we gaan weer allebei ons ding doen. God in de hemel, wij op aarde. Het is een heel pak van ons hart dat onze zonden vergeven zijn. Maar we moeten toch weer gewoon aan onze dagelijkse bezigheden. Nee, het is het herstel van de relatie. God heeft ons gemaakt om onze vader te zijn. En wij zijn dus geschapen om zijn kind te zijn. En we wonen niet op kamers. Hij wil dat we bij hem kind aan huis zijn. En dat is waar Paulus op wijst. Het verzoende leven is een leven voor het oog van God. Die God die we dus in de gekruisigde hebben ontmoet. Wij hebben zijn karakter ontdekt. Die immens machtige, in wie de hele wereld wordt gedragen, door wie heel de wereld is geschapen en voor wie alles is geschapen. Alles vindt zijn bestemming en zijn doel in hem. Zo groot, zo vol majesteit. Die is mens geworden, heeft zijn leven gegeven. Hij wil van een vijand een vriend worden. Voordat wij nog iets beseften, heeft hij zijn leven al gegeven. Hij kwam vanmorgen en vanmiddag naar ons toe in woord en sacrament om ons de wapens uit handen te nemen en te zeggen, doe het nou niet. Leg je wapens neer. Maak je leven nou niet stuk. Dat is hem, hè? Dit is natuurlijk altijd weer die duivel die probeert ons een ander beeld van God te binnen te brengen. Een beeld wat God verkleint en tot een soort vergevingsmachientje. Of aan de andere kant God vergroot tot een oneindig strenge rechter. Maar wij zien wie God is in de Heer Jezus, aan het kruis. En die God die wil dat wij hem kennen en leven voor zijn aangezicht. Het verzoende leven is een leven voor het oog van God, zoals we hem in de gekruisigde hebben leren kennen. Dus God heeft dit gegeven, het avondmaal. God heeft zijn zoon gegeven. God heeft zijn woord, de verkondiging gegeven. Met het doel om u, jou en mij voor zichzelf neer te zetten. Het stopt dus niet bij die verzoening. Die verzoening is een middel omdat God wil dat wij voor hem staan. Met hem leven. Zoals Adam en Eva in het paradijs wandelden met God. Daar is dit allemaal voor. Wij zijn soms misschien geneigd om te zeggen, nou, als ik dan aan het avondmaal geweest ben, is er al heel wat gebeurd. Dan heb ik die verzoening. Maar God heeft het bedoeld als een middel. Wij waren vijanden. En die vijandschap die moest rechtgezet worden. Christus heeft dat rechtgezet en hij komt naar ons toe in woord en sacrament en maakt van ons vrienden. Niet om te zeggen, nou gelukkig is het weer oké, maar om te zeggen, nou als we dan vrienden zijn, kom dan bij mij thuis. Hij verzoent ons om ons voor zichzelf neer te poten. Kom op, staan. Dat is aan de ene kant een enorme troost, toch? Als je dus hier aan tafel zit, dat betekent dat God je ziet staan. En hij wil je zien staan. Misschien kwam je wel met schroom naar dat avondmaal. Maar dan zegt het evangelie vanmiddag, ik wil dit. Ik wil jou heilig en smetteloos en onberispelijk voor mij plaatsen. Hij wil ons voor zich zien staan. Als mensen die er mogen wezen. Wij, vijanden van God, wij mogen er zijn. Wij mogen er voor God zijn. Hij wil ons voor zich plaatsen. Gemeente, dat is toch een oneindig troost. Ik mag er zijn voor God. En dan wordt het ook een aansporing. Want zo vaak presenteren wij ons voor andere mensen. Op ons werk, in de kerk, misschien zelfs wel in je gezin heb je een bepaald masker op. Wij presenteren ons, wij zijn er voor anderen, omdat we van hen iets terug willen hebben. God zet ons voor hem neer. Wij mogen leven met hem en dan hoeven we ons niet anders voor te doen dan we zijn. Dat is dus de aansporing, wees je er blijvend van bewust dat je voor God staat. Zo hebben wij in deze wereld al te leven. Want er is wel wat discussie over of dat nou om uw heilig en smetloos en onberispelijk voorzitterplaats, of dat nou over het nu gaat of over de toekomst. Even voor de eerlijkheid, er zijn mensen die zeggen, om uw heilige, smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen, dat gaat over de wederkomst, of als je sterft en voor God moet verschijnen. En de voorwaarde daarvoor is, als je tenminste nu in dit leven blijft geloven, en je niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Maar dan haal je de zin volgens mij wel een beetje uit elkaar. Want het gaat over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Hij heeft ook u verzoend om u heilig en smetloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Het gaat over het heden. Hij doet dat nu al. Maar ja, zou je dan kunnen zeggen, dat vind ik dan toch wel ingewikkeld. Want het is mooi dat hij mij ziet staan, maar hij ziet me blijkbaar alleen maar staan als ik heilig en smetteloos ben. En heilig en smetteloos, dat vind ik nou toch wel weer ingewikkeld om over mezelf te zeggen. Ik ben niet een heilige, ik ben ook niet smetteloos. Ik bedoel, als je nou zegt, een groot zondaar, nou ja, maar een smetje zit er al gauw op, toch? Ik ben niet smetteloos. Wat wordt hier nou gezegd? Nou, dat leven voor Gods aangezicht is een compleet ander leven dan het leven dat wij hebben geleefd zonder God. Het is een compleet ander leven dan dat leven als vijanden van God. En de typering van dat leven bij God is dat je heilig en onberispelijk bent. Heilig. Dat betekent niet dat je perfect bent. Daar keert Paulus zich juist tegen. Hoofdstuk 2 vers 21. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet, raak niet aan. Dat zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ja, dus die Colossenzen waren blijkbaar gevoelig voor regels. Dit mag je wel eten, dat mag je niet doen, enzovoort, enzovoort. En Paulus zegt, dat bedoel ik dus niet met heilig. Maar, hoofdstuk 3, vers 12 en 13. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. En dan komt het, dus heiligen. Wat doen heiligen? Die bekleden zich met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Even dat laatste, hè? Dat zijn heilig, betekent dus niet zonder zonde. Want er staat verdraag elkaar en vergeef de ander. Dus blijkbaar wordt er gezondigd. Heilig betekent niet zonder zonde. Maar wat betekent het dan wel? Dat je naar de Heer Jezus kijkt. Kleed u als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Wat zijn dat voor eigenschappen? Dat zijn nou juist de eigenschappen van hem die we aan tafel hebben ontmoet. Die grote God, die dat goden even gelijk zijn, geen roof geacht heeft, maar zichzelf heeft vernederd. En mens geworden is. En bij ons is gekomen. En zo oneindig veel geduld met ons heeft. Dat hij ons steeds weer lokt en trekt en niet wegstuurt. Dus wat is heilig? Dat is dat God je voor hemzelf neerzet. En dat je hem in de ogen kijkt. En dat je hem naar die doorboorde handen kijkt. En je ziet zijn liefde. En je ziet zijn geduld. En je ontdekt en je beaamt en je vertrouwt zoals hij is. Dat is het goede leven, dat is geluk. En je kijkt en je kijkt en je kijkt je zalig. Want hoe langer je naar je hemelse vader kijkt, hoe meer je op hem gaat lijken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wij kijken naar de Heer Jezus en zo worden wij geheiligd. Wij worden niet zonder zonde. Wij worden mensen die de Heer Jezus aandoen. Innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen u iets, een klacht heeft. Dat is de stijl van het leven voor Gods aangezicht. Dat is heilig voor God worden gesteld. Niet gaan staan. Wij worden door God daar gezet. Hij trekt ons. Hij trok ons naar het avondmaal. Hij trekt ons steeds weer naar hem. Wij worden gesteld voor hem om heilig te leven. En dan, als wij zo leven, zijn we smetteloos en onberispelijk. En dat woordje onberispelijk, dat is misleidend. Wie nog zijn statenvertalingje voor zich heeft, daar staat onbeschadiglijk. Ja, onbeschadiglijk, dat is natuurlijk geen hedendaags Nederlands meer, dus ik snap wel dat de HSV dat heeft veranderd. Maar daar zit wel de kern in van... Het zit er dus niet in dat je niks meer fout doet, maar het zit erin dat je onbeschadiglijk bent. Dat de dingen je dus niet kunnen raken, oftewel dat mensen niets tegen je in kunnen brengen. Je bent smetteloos in de liefde. En dan zal God je niet beschuldigen, want hij gaf zijn leven voor je. En dan zullen de mensen niets tegen je in kunnen brengen. Niet omdat je geen zonde doet, maar omdat ze ontdekken dat je je probeert te oefenen in geduld en in liefde. Hebt u dat? Dus dat smetteloos en onberispelijk, dat heeft ermee te maken dat God niet ons pas bij zich wil hebben als wij perfect zijn, maar dat wij dus mensen zijn die de Heer Jezus aankijken en zo heilig, compleet anders dan dat oude leven, met die vriendelijkheid en dat geduld ons bekleden. En dat als we ons daarmee bekleden, de mensen om ons heen niets tegen ons in te brengen hebben. Het is eigenlijk als met de Heer Jezus, die dan voor het Sanhedrin komt. En niemand kan een fatsoenlijke beschuldiging tegen hem inbrengen. Hij is onschuldig in de liefde. En dat is het leven voor Gods aangezicht. Dat wij ons oefenen in het spelen voor de Vader die vol van liefde zijn Zoon gegeven heeft. Dat wij die liefde onszelf eigen maken. Dan zal God ons niet beschuldigen. Niet omdat we perfect zijn, maar omdat hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Het catechisme spreekt dan steeds over, ik heb een vrij geweten. Ik word niet beschuldigd. Maar aan de andere kant, de mensen om ons heen zullen ons ook niet kunnen beschuldigen. Omdat we ons oefenen in de liefde richting hen. Als. Dat wordt spannend natuurlijk. Want dan blijken er dus voorwaarden te zijn. Nou, misschien kunnen we het anders zeggen. Als wij nou bij dat avondmaal vandaan komen en God zegt tegen u en tegen jou, ik vind het zo fijn om jou voor mij te hebben. Ik zie jou staan en ik wil dat je heilig leeft voor mij. Dan kun je wel eens bang worden. En denken, ja, dat is wel heel mooi, maar hoe ga ik dat volhouden? Het is zo goed bij hem, het is zo goed aan zijn tafel. Maar ken mezelf, ik drijf zo makkelijk weer deze wereld in met alles wat aan me trekt en rukt. En dan zegt Paulus, dan heb ik een tip. Dan framen we het natuurlijk heel erg anders. Dan klinkt het een stuk positiever, maar dat is eigenlijk wel wat hij aan het doen is. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. Verderop in deze brief, en we gaan hem nog een beetje door de komende weken, blijkt wel dat er allerlei theorieën zijn waar je over na kunt denken, en waar Paulus dan onderscheid in gaat maken. Dan zegt hij, als je op deze manier over het geloof denkt, dan ga je de verkeerde kant op. Als je op deze manier over het geloof denkt, dan ga je de goede kant op. Nou, ja, je kunt natuurlijk ontzettend veel bomen opzetten over hoe je de kerk moet inrichten, of de kerkdienst, of hoe een christen moet leven, hoe die op zondag moet leven. Dat is allemaal belangrijk. Maar Paulus zegt, je kunt daar wel in verzanden. Als het gaat over dat leven voor Gods aangezicht, dan gaat het niet in eerste instantie om al die vraagjes van wat moeten we doen en wat moeten we laten. Hoe moeten we geloven en wat moeten we niet geloven. Maar het gaat simpel om de vraag, wie is de Heer Jezus? Als u tenminste in het geloof blijft. En in het geloof blijven, dat wordt een beetje ingewikkeld. Want dat heeft aan de ene kant te maken met de verkondiging van Paulus. Hij heeft verkondigd, God de Vader is geen vijand meer, maar een vriend. God de Zoon heeft zijn leven voor je gegeven en wil van u een vriend maken. En de Heilige Geest, die werkt in je en zorgt dat je dat gaat geloven en maakt je compleet nieuw. Het geloof, dat is dus eigenlijk de geloofsbelijdenis. Het is dus niet voor niks dat dat formulier die geloofsbelijdenis steeds weer terughaalt. Op het moment dat je gaat dopen, dan heb je het over de christelijke leer al hier. Als je belijdenis doet, idem dito. Dat lijkt dus een redelijk rationele aangelegenheid. Maar dat is het niet. Ja, ook. Je hoeft dat niet te ontkennen. Maar Paulus die gaat er dus van uit dat op het moment dat wij ons steeds weer te binnen brengen wie de drie-enige God is, wij ons te binnen brengen wie onze hemelse Vader is. Het is toch ook niet theoretisch om steeds na te denken over de eigenschappen en het uiterlijk van je geliefde. Dan zeg je ook niet dat het een theoretische bezigheid is. Goeiedag. De vlinders die zweven overal door je lijf. Nou, dat is waar Paulus het hier over heeft. In het geloof blijven betekent het constant. Dus je kunt je af laten leiden door allerlei andere dingen die best wel interessant zijn. Maar Paulus zegt, het is je constant richten op wie God de drie enige is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En op die manier steeds weer verbonden blijven met Hem. Zoals je aan het einde van de week zin hebt om weer naar je vriend of naar je vriendin toe te gaan. Je bent hem of haar niet vergeten, maar er is van alles gebeurd en dat wil je met elkaar delen. Je wilt bij elkaar zijn. Zo kun je in het geloof ook bezig zijn met van alles en nog wat. Hele goede dingen, hele slechte dingen. Maar ondertussen afdrijven van de God voor wiens aangezicht je aan het spelen bent. Als u maar blijft in het geloof. Dat betekent dus, en daarom doen we elke zondag die geloofsbelijdenis weer met elkaar en tegen elkaar zeggen. En daarom is er dat avondmaal. Om ons te focussen op Hem van wie we houden. Om ons te focussen op Hem die ons heeft lief gehad toen wij nog vijanden waren. Omdat we in Hem willen blijven. En Paulus die gaat dat erin hameren. Echt. Alleen wanneer je blijft in Hem, sta je heilig voor God, smetteloos en onberispelijk. Kijk maar, beeld op beeld, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd. En zoals een huis op die heipalen stevig staat, zo is het geloof het fundament van je levenshuis. Daar moet je niet van afgaan, want dan zak je weg in het zand. Zoals de gelijkenis van de dwaas en de wijze bouwen. Dat is het eerste beeld. Dus in dat geloof blijven betekent dat je zekerheid, je vastheid in de Heer Jezus blijft vasthouden. Gefundeerd en vast. Vast, dat is dat je honk vast bent. Dat je je niet laat afduwen van je standplaats. Dus blijkbaar is er van alles dat aan ons duwt en aan ons trekt, dat onze aandacht vraagt. En Paulus zegt, wees nou honk vast. Blijf staan, stevig staan op dat geloof. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En kijk zo steeds weer naar Hem. Dan leef je zoals God dat wil. 3. Niet bewogen, dus blijf gefundeerd en vast en laat u niet afbrengen. Niet bewogen, laat je niet verplaatsen. Dus niet alleen wordt er tegen je geduwd en wordt er tegen je getrokken. Maar er zijn dus ook mensen die je zeg maar, bij kop en kont pakken om je weg te duwen. Het kan er in dit leven, ook het leven na het avondmaal, vrij ruw aan toe gaan. Laat u niet bewegen, laat je niet verplaatsen. Dat betekent, gemeente, wij laten ons niet afbrengen van de hoop. Wij laten ons niet afbrengen van de Heer Jezus zelf. Want het gaat dus niet over bepaalde ideeën. Het gaat over het karakter van de drie enige God die ons gered heeft, die ons van vijanden vrienden maakt. Dit, als u tenminste in het geloof blijft gefundeerd en vast en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, is dus het bewustzijn dat wij mogen leven in Gods gunst. De hoop van het evangelie. Wij zijn zondige mensen. En ook na het avondmaal blijven wij zondige mensen. Maar wij leven uit de hoop. De vaste hoop dat Jezus voor ons is gestorven. En dat Hij uiteindelijk alle dingen goed maakt. En om in die hoop te blijven. Dat wij leven in het besef en in het vertrouwen. Ik leef in een God die mij ziet staan. Die mij wil zien staan. Ik leef in Gods gunst. Om daarbij te blijven, hebben we de gemeente nodig. Met elkaar steeds weer te zeggen wat het geloof inhoudt. Gemeente, dat is wat God wil. Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. En er zal vandaag of morgen van alles op u afkomen om u van die zekerheid af te trekken. Maar Paulus zegt, dat is het evangelie dat is gepredikt. En gepredikt, dat is afgekondigd. De herauten van de keizer, die kondigden de feiten af. De prinses was verloofd, de oorlog was gewonnen, de feiten worden afgekondigd. Dat is, zegt Paulus, wat is gebeurd. Het evangelie is afgekondigd. God is verzoend. En Hij wil dat u van een vijand een vriend wordt. God zendt zijn geest om u heilig en onberispelijk en smetteloos voor zich te stellen. Dat zijn de heilige feiten van het evangelie. Het is u gepredikt. God heeft zijn dienaren gezonden. Waarvan, zegt Paulus, ik een dienaar ben geworden. God heeft laten weten wat Hij heeft gedaan. Hij heeft zijn Zoon gezonden. God heeft ons laten proeven dat Hij niet langer een vijand wil zijn, maar een vriend. God heeft laten weten wat Hij wil. Dat wij als kinderen voor zijn aangezicht heilig zouden leven. Gemeente, als dat je wordt meegedeeld, dan ben je toch een gelukkig mens. Dat te vertrouwen. Dat te geloven. Wat is het heerlijk om naar je kinderen te kijken. Wat is het heerlijk om als een zorgeloos kind te spelen voor het aangezicht van je vader. In de wetenschap dat hij van jou, van u geniet. Amen. Laten we danken met de woorden die we tijdens het bezinningsuur hebben gezongen, gezang 334. Laten we bidden en danken. O Heere, hoe dank ik u, van harte voor al uw liefde en trouw, uw lijden en uw smarten. Dank voor uw bittere dood, uw lichaam en uw bloed, waarmee u, trouwe God, mijn vonnis hebt verhoed. Tekenen van dit heil, gegeten en gedronken, zijn een gedachtenis aan wat u hebt geschonken. Laat, Heere, mijn hart en ziel aan u steeds zijn gewijd. Vervul mij met uw geest, nu en te allen tijd. Amen. Laten we zingen, Psalm 89, vers 7 als slotzang. Psalm 89, vers 7. De zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.